Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. In Leuven ging vorige week vrijdag het stadsfestival Knal van start. Voluit Knal, stadsfestival van de Big Bang. Dat is een festival over de oerknal, dus de oorsprong van onze kosmos. Volle fer. In ieder geval blijkt dit festival heel veel energie te hebben opgewekt. Want in Leuven kan u werkelijk een explosie aan tentoonstellingen, lezingen, concerten, wandelingen en wat nog allemaal meer meemaken. En vandaag hier bij Pompidou, Lisbeth Kusters. Dag Lisbeth van Parkum in Leuven.
Goedendag.
Bij die mooie abdij natuurlijk. Hè. Om het te hebben over blik op oneindig.
Klopt.
En dat heeft natuurlijk alles te maken met de mens die altijd naar de hemel heeft gekeken, neem ik aan, Lisbeth.
Inderdaad. Ja. Blik op oneindig, eigenlijk ja, de grote menselijke vraag rond het mysterie van de kosmos en hoe hij daarmee omgaat, dat is eigenlijk het kern.
En hoe dat allemaal verbeeld werd in objecten en ook heel veel kunst natuurlijk. De moeite waard, ik mocht al even gaan kijken, net voor de opening, dank daarvoor Lisbeth. Ook ja, een van de initiatiefnemers eigenlijk van het hele Knalfestival bij ons, Thomas Hertog. Professor Thomas Hertog als cosmoloog verbonden aan de KU Leuven en tevens ook curator. Dat is ook iets nieuws, een cosmoloog die een tentoonstelling gaat cureren. Thomas, ook blij je hier te hebben in Pompidou. Toch nog even duidelijk maken. Wat bestudeert een cosmoloog precies? Kan je dat bepalen? Want de kosmos lijkt mij heel veel.
Ja, dus de cosmoloog bestudeert alles. Hè, de hele kosmos, het hele heelal. Maar natuurlijk niet op al te kleine schaal. Hè. De evolutie van het heelal en de oorsprong van het heelal als geheel. Dat is het domein van de cosmologie.
Ja. Kan je mij even vertellen waarom u precies de hele kosmos tot uw studiedomein wilt rekenen, Thomas?
De kosmos is een fysisch systeem, net zoals elk ander systeem. Dat gaat eigenlijk terug tot Albert Einstein. Uh-huh. Albert Einstein heeft, om het even poëtisch uit te drukken, die buitenste sfeer, die arena, die sfeer van de vaste sterren, die we in de oude tekeningen van de wereld, van de kosmos, altijd maar terugvinden. Albert Einstein in 1915 heeft een nieuwe theorie ontwikkeld waarbij dat die buitenste sfeer ook deel werd van de wetenschap, deel werd van de fysica. En dat is eigenlijk de geboorte geweest van de moderne wetenschappelijke kosmologie. Mm-hmm. Albert Einstein heeft als eerste een formule opgeschreven die het mogelijk maakte om de kosmos wetenschappelijk te bestuderen. En sindsdien zijn we daarmee bezig.
Mm-hmm. Kan je nog even uitleggen voor de mensen die daar minder van begrijpen dan wij zelf misschien ook, Lisbeth en ik dan. Ik heb ook niet elke dag een cosmoloog in mijn studio, Thomas Hertog. Meestal zitten hier kunstenaars en schrijvers. Ook moeilijk hoor, maar van de kosmos heb ik nooit veel begrepen. En nog even uitleggen wat Einstein dan precies heeft proberen uit te leggen en duidelijk te maken.
Ja, wel.
Ik hoor u ademhalen.
Einstein heeft uiteindelijk een nieuwe theorie van de zwaartekracht geformuleerd. Newton, Isaac Newton, mm-hmm, had natuurlijk al een theorie geformuleerd.
Maar dat bleek dan niet te kloppen.
Voilà, die bleek niet helemaal te kloppen. Newtons theorie van de zwaartekracht was er eentje waarbij dat hij veronderstelde dat zaken zoals tijd en ruimte, zaken waarmee dat we vertrouwd zijn, hè, maar die eigenlijk voor Newton was dat het deel van het decor, om het zo te zeggen. Deel van een soort van absolute metafysische werkelijkheid die er gewoon is en waarbinnen alles zich afspeelt. En het is die notie, het is die werkelijkheid die Einstein in vraag gesteld heeft. Einsteins formule betrekt zaken, even abstracte zaken zoals tijd en ruimte, hij betrekt die in de wetenschap. Hij maakt die dynamisch, veranderlijk, buigbaar en dergelijke meer. En dat was de gamechanger. Nu, vreemd genoeg is Einstein dan ook een beetje blijven steken.
Mm. Maar u gaat nog even te snel, hoor.
Okay.
Nu moet u toch nog eens uitleggen wat hij dan aan de definitie van zwaartekracht heeft veranderd.
Ja, dus hoe inderdaad, hoe komt die zwaartekracht er dan terug uit? Mm, hele goede vraag, hele goede vraag.
Of zeg.
Ja, ja. Dus voor Newton was dat uiteindelijk een mysterieuze kracht. De zon en de aarde, daar is een kracht tussen die twee. En Newton besefte zelf ook, dat is hier redelijk mysterieus. Hoe weet de aarde nu dat die rond de zon moet draaien? Hoe communiceren die twee?
Dat is wat we altijd op school hebben geleerd natuurlijk. Hè.
Ja, dat
eertijds,
is spijtig.
Het een trekt het andere aan en dus heb je zwaartekracht.
Right.
Ja.
Maar dat is vreemd, hè?
Mm-hmm.
Hoe gebeurt dat? Hoe weet de aarde dat? Wat gaat er tussen die miljoenen kilometers tussen die twee om? Dat was de vraag die Einstein zich eigenlijk stelde. En het antwoord was, en dat is het verbluffende van Einstein, het is de buiging, de vervorming van het ruimteweefsel zelf, dat er door de massa van de zon, die de aarde als vanzelf in een baan rond de zon draait.
Waardoor wij de indruk hebben dat het eigenlijk gaat over zwaartekracht. Maar dat heeft natuurlijk met een compleet ander concept te maken.
Inderdaad, dus de upshot van Einsteins theorie is dat er niet zoiets is als een zwaartekracht.
Ja.
Dat is dus wat wij percipiëren als de zwaartekracht, is een gevolg van de vervorming van het ruimte.
Oké, dit was een kleine intro op de kosmologie, beste mensen. Maar we moeten natuurlijk naar een man waar het allemaal om draait, ook in Leuven. En dat is Georges Lemaître. Een extreem intelligente wezen. Tevens ook een abbé, dus iemand die een lagere wijding heeft gekregen. En ook de kosmos bestudeerde en zelfs Einstein heeft gecorrigeerd. Maar nog even, Thomas Hertog, hoe komt het dat wij die toch wel ongelooflijke wetenschapper nauwelijks kennen?
Goh, dat is een goede vraag. Dat is denk ik een samenloop van heel veel verschillende omstandigheden. Maar laat ons misschien beginnen inderdaad met de figuur van Lemaître. Mm. Zoals u zegt, bijzonder interessante mens, bijzonder interessante wetenschapper, briljante astronoom en tezelfde tijd ook priester. En, dus
Maar laten we even over zijn wetenschappelijke verdiensten praten. Waar heeft hij Einstein gecorrigeerd? Trouwens, hier op de tafel ligt een foto van de twee. Hoe vaak hebben ze elkaar ontmoet? Weet u dat eigenlijk?
Ze hebben elkaar regelmatig ontmoet tussen 1927 en 1934.
Ja, en er ligt hier een hele mooie foto van Einstein, altijd een beetje slordig gekreed. Hij is zo echt de nerdy professor, zou je kunnen zeggen. En dan Georges Lemaître, echt gekleed ook als een priester.
Absoluut.
En zij vonden elkaar toen in Pasadena. Ja, en het was het jaar 1933. Belangrijk jaar voor Einstein, natuurlijk.
Ja, ja.
Goed, wat zei die Lemaître dat Einstein uiteindelijk niet zo erg aanstond, Thomas Hertog?
Wel, vreemd genoeg, Einstein had dan zijn formule gevonden, zijn nieuwe theorie van de zwaartekracht. En hij had zichzelf dan de vraag gesteld van, tja, nu ben ik effectief in staat, als eerste ooit eigenlijk, om iets wetenschappelijks over die hele kosmos te vertellen.
Ook een beetje gek, hè, dat niemand ooit over die oorsprong zich had druk gemaakt, bij wijze van spreken.
Ah, maar dat was gewoon niet mogelijk.
Ja.
De wetenschappelijke tools waren niet voorhanden. U kon die vraag niet... Ik kon daar niet aan beginnen.
Het is nog een vraag die iedereen zich stelt.
Ja, 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 maar dus het is maar geleidelijk aan dat in de geschiedenis van de wetenschap die vragen ook toegankelijk ontsloten worden, als het ware, op een wetenschappelijke wijze. En dus, maar dus het vreemde van Einstein was, hij had nu die mogelijkheid om iets over de kosmos te zeggen. En hij zocht in zijn theorie naar dat Newtoniaanse statische heelal. Hij had dus de reflex in feite om met zijn theorie uiteindelijk Newtons wereldbeeld te handhaven. En dan komt, zoals u zei, Lemaître op de proppen, net na de Eerste Wereldoorlog. En Lemaître is jonger, komt daaraan met een meer, meer onbevlekte wijze, laat ons zeggen. Kijkt beter naar die nieuwe theorie van Einstein en toont aan op overtuigende wijze dat die theorie van Einstein voorspelt dat het heelal uitdijt. Dat er dus niks, dat het eigenlijk bijzonder moeilijk is om een statisch heelal te handhaven. En dus dat is zijn grootste voorspelling. Hè. Lemaître heeft in 1927 voorspeld dat het heelal uitdijt.
Ja, een uitdijend heelal. Maar ook een soort van weifelend heelal. Eigenlijk totaal geschikt voor de weifelende mensen die wij zijn. Dat is bijna een soort van filosofische ingesteldheid, Thomas Hertog.
Dat is juist, ja, ja. Dus dan kan je de vraag stellen van wat voor uitdijend heelal kan er zoal voortvloeien uit die theorie. En Lemaître op een of andere manier was dan uitgekomen bij wat hij een weifelend of een aarzelend heelal noemde. Dat was een bijzonder interessante redenering op zichzelf. Lemaître had dan begrepen van, oké, een uitdijend heelal, als ik nu terugga in de tijd, dan wordt dat kleiner en kleiner en kleiner. Ja. En op een bepaald moment moet dat een soort van begin gehad hebben.
Dan zit je op het punt nul natuurlijk.
Voilà, dat was het nulpunt in de tijd en dat was dan zijn atoom primordiaal, zijn oeratoom.
Ja. Dat was de dag zonder gisteren.
De dag zonder gisteren, inderdaad. Maar het probleem met die dag zonder gisteren was dat in zijn berekeningen was dat een miljard jaar geleden.
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk veel te kort. Dat was niet lang genoeg.
Te kort.
Want men wist dat de zon en de aarde ouder waren. En dus, zei hij, moet het heelal vroeger geaarzeld hebben. Moet er een fase geweest zijn waarbij dat de uitdijing langzaam verliep. Opdat, en nu kom ik bij Lisbeth eigenlijk, opdat wij kunnen bestaan. Dus dat was een bijzonder interessante redenering die eigenlijk Einsteins theorie en ons mens zijn op zeer abstracte wijze met elkaar verbond.
Mm-hmm. Ja, Lisbeth, heb jij je ook als kunsthistorica verdiept in al die theorieën, zowel van Einstein en dan ook van Lemaître en ook van een aantal tijdgenoten natuurlijk. Het was een heel spannende tijd. Hè? Ongelooflijk wat ze toen ook door de snelheid van de evolutie van de technologie allemaal konden bedenken, theorieën formuleren enzovoort.
Ja, ik heb dat geprobeerd, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet in geslaagd om daar alle wetenschappelijke ideeën rond te volgen en te begrijpen. Ik heb vroeger wel Latijn wetenschappen gestudeerd, maar ik moet eerlijk zeggen, fysica was niet mijn sterkste vak. Dus daar kom ik mezelf wel tegen. Maar wat wij doen, en wat er net ook heel mooi is aangehaald, is binnen de expo Blik op Oneindig gaan kijken hoe dat eigenlijk de mens, en dat is een typisch menselijk verlangen, om het te proberen begrijpen, en ergens voel ik mij dan daar ook wel verwant mee, om het te proberen te begrijpen en proberen te vatten wat er precies is gebeurd en dat in kunst uit te beelden.
Mm-hmm. Want ja, dan moeten we natuurlijk ook over religie gaan praten, ook een specialiteit natuurlijk van Parcom om met religieus erfgoed om te gaan. Het is iets wat de mens zich altijd heeft afgevraagd, waar ook ter wereld, in gelijk welke eeuw, men keek naar de hemel en vroeg zich af, wat doe ik hier? Enfin, dat is al een heel filosofische vraag, maar in godsnaam, waar komen wij vandaan en wie heeft dit allemaal uitgedokterd?
Ja, en precies dat inderdaad. Binnen die expo gaan we kijken van hoe dat de mens eigenlijk religie gehanteerd heeft ergens als een verhaal om te proberen die kosmos, die mysterie van de kosmos, om dat proberen te begrijpen. Om eigenlijk hetgene dat je nauwelijks kan vatten, om dat toch te proberen vatten. En we zien dat religie daar eigenlijk een hele mooie rol in heeft gespeeld. Bijvoorbeeld in een scheppingsverhaal, bijvoorbeeld in allerlei kosmische verhalen. En dat daarnaast ook kunst daar eigenlijk een heel belangrijke rol heeft opgenomen.
Ja, het is belangrijk omdat op die manier zaken werden geordend. Je zou kunnen zeggen dat de mens, die weifelende mens die naar dat weifelende heelal zit te kijken, zichzelf dan toch een beetje comfortabeler kon voelen. Nog even naar Georges Lemaître, een gelovig man. Hoe kon hij die beide combineren, Thomas Hertog? Aan de ene kant aan wetenschap gaan doen en eigenlijk zeer ongoddelijke dingen bedenken. En aan de andere kant ook wel een onwrikbaar godsgeloof hebben. Hoe deed die man dat? En mocht hij dat trouwens ook allemaal? Niet van God, maar van zijn directeurs op aarde.
Dat denk ik
een
wel,
kardinaal, een paus. Er is ook een foto van een paus. Je ziet hier Lemaître met paus Pius de 12e, geloof ik. Ja, hè? Dat klopt, hè? Ja,
ja, dat was natuurlijk een beetje de low point, hè? Die ontmoeting. Pius XII had Lemaitre's theorie in de jaren 50 ingeroepen als wetenschappelijke justifiering, om het zo te zeggen, van het scheppingsverhaal. Dus dat was een beetje een scheve schaats daar.
Maar, nou, u gaat daar nu zo snel over, maar... Dus dat werd gewoon eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een beetje misbruikt.
Ja, en Lemaitre vond dat ook. Hè. Ah.
Dus, ze heeft zich daar niet tegen verzet dan?
Toch wel.
Ah ja.
Toch wel. Ja. Lemaitre was zich in mijn ogen... Ja, ten eerste, ik denk dat hij helemaal geen conflict ervaarde tussen zijn wetenschappelijk werk en zijn religieuze roeping. Hij noemde dat soms twee wegen naar de waarheid. De ene vertelt ons iets over het heelal en de andere vertelt ons iets over hoe we moeten leven. Hoe doe je dat, kan je je afvragen, want bijvoorbeeld iemand zoals Einstein had veel meer moeite met de oerknal, net omdat hij altijd het gevoel had dat een poging was van Lemaitre om God in de zaken te betrekken. Dus hier heb je onze priester, astronoom...
Dus die werd een beetje gewantrouwd.
Ja, hij heeft dat aan Einstein moeten uitleggen.
Ja.
Lemaitre was zich, denk ik, enorm bewust van de grenzen van zowel de wetenschappelijke als de religieuze sferen, waarover dat wel en ook niet gaat. En als je heel goed bewust bent van die grenzen, als je u geen illusies maakt dat er wetenschappelijke waarheden uit de Bijbel gehaald moeten worden, of dat er absolute waarheden in de wetenschap te vinden zijn, dan creëer je een open ruimte tussen die twee.
Ja.
En de oerknal bevond zich toen in die open ruimte. En Lemaitre was zich daar bewust van.
Ja. Nu, de oerknal, dat klinkt heel sympathiek. Dat is de Nederlandse vertaling van de Big Bang. Maar de term Big Bang is eigenlijk...
Vindt u die beter?
Ja, nee, ik vind dat niet beter. Maar ik heb gelezen, beste Thomas, dat die Big Bang eigenlijk een term is die men een beetje heeft uitgevonden om de hele zaak te ridiculiseren. En misschien wel een beetje te relativeren.
Dat is juist. De Big Bang, de term Big Bang, ik weet niet precies wanneer, maar die is door Fred Hoyle, de Britse astronoom, als spotnaam in het leven geroepen tijdens een BBC-interview. Ja. Maar, ja, u vroeg daarnet, waarom kennen we Lemaitre bijna niet meer? Dat heeft veel te maken ook net met die jaren 50. Lemaitre was wereldberoemd in begin jaren 30. En is daarna eigenlijk in de vergetelheid geraakt. Voor een stuk vermoed ik omdat hij niet uit was op al te veel publiciteit. Was geen egoman. Hè. Voor een ander deel omdat hij voorzichtiger en voorzichtiger moest worden ten aanzien van zijn oerknaltheorie. Omdat er geen sluitend bewijs voor was, ook niet in de jaren 50. En dus net omwille van die delicate verhouding met eerder traditionele opvattingen over religie, moest hij, en priester zijnde, moest hij daar, zeker in zijn publieke optredens, zeer dunne lijn bewandelen. Hey, u haalde daar het gesprek met Pius XII aan, of de toespraak van Pius XII. Dus dat toont aan dat het risico wel degelijk reëel was. En dus het lot van Lemaitre is geweest dat er nooit echt sluitend is veel gezegd, maar dat er nooit een echt sterke aanwijzing gekomen is tijdens zijn leven.
Maar ik heb dan toch ook weer gelezen. Ik heb heel veel moeten lezen.
Veel te goed voorbereid.
Ja, dat in het jaar 1966 en Georges Lemaitre, onze vriend uit Leuven, eigenlijk uit Chalawa, die lag op zijn sterfbed, die kreeg dan toch een soort bevestiging van zijn theorie. Er is een verhaal dat gaat dat er dan toch plotseling signalen van de oerknal per toeval zijn opgevangen.
Ja,
voor mij is dat hogere magie, Thomas. Wat was dan precies gebeurd? Wie stond daar met een raar toestel op een akker die signalen op te vangen, vraag mij af.
Ja, dus dat is juist. Hè. Dus Lemaitre heeft dat nog net op zijn sterfbed gehoord, zoals je zegt. Maar dan was, dan was zijn lot eigenlijk al bezegeld. Hè. Hoe zijn die signalen opgevangen? Wel, dat waren de Amerikanen. Hè. Zij waren bezig met intercontinentale, met grote radioantennes voor de intercontinentale communicatie. En die grote radioantennes die vangen heel lange golflengte radiosignalen op.
Mm. En waar de radio allemaal niet goed voor is, natuurlijk.
Ja, absoluut.
Dus eigenlijk heeft de Big Bang eigenlijk verklaard.
Wel, straffer.
Ik ga nu heel kort door de bos.
Straffer. De Big Bang zendt een radiosignaal uit en we kunnen
geweldig.
Dat vandaag horen.
Ja. Dringend wel... tijd voor een programma dat Big Bang heet op Clara. Ik zie het al komen. Goed, Thomas, ik heb je onderbroken.
Nee, maar het is ruis, het is vooral ruis, dus het is, allee, gaat dat niet zo...
Ja, maar goed, die vangen dat op, dat is toch fantastisch?
Ja, die waren...
En die mannen zijn zo slim om te weten we hebben vandaag de Big Bang-theorie kunnen
verklaren. Nee, die zaten daar mee verveeld.
Oké. Okay.
Nee, die wisten niet wat ze hoorden. Ja. En die zaten daar zeer mee verveeld, want die dachten dat hun antenne niet goed werkte. Dus die draaiden hun antenne naar alle richtingen en telkens hoorden ze die ruis. Totdat ze op een bepaald moment in contact gekomen zijn met... cosmologen in Princeton die op zoek waren naar de fossiele straling van de oerknal.
En het een kwam het, zo bij voilà. Het ander. Ja. Even luisteren, Thomas en Lisbeth. Je hoort hem al, dit is Bob Dylan.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Beetje de stijl van de cosmoloog, zou ik zo zeggen. Knocking on Heaven's Door, Thomas Hertog. Met Bob Dylan is dat een korte samenvatting van wat u daar allemaal zit te doen aan de Universiteit van Leuven, toch?
Ja, tuurlijk. Dat is mijn takenpakket.
Dat is wel mooi samengevat. Maar het is ook wat wij natuurlijk als mens doen, hè, Lisbeth Kusters. Dat is ook naar dat heelal staren, maar we begrijpen daar gewoon domweg heel wat minder van dan... Thomas Hertog, maar daarom gaan de mensen verhalen vertellen, gaan mensen kunst maken. Er is eigenlijk een hele toolbox om daarmee om te gaan. En jullie hebben een prachtige collectie samengebracht van hoe de mens dus naar de hemel kijkt enzovoort enzoverder. Ik heb mij geweldig geamuseerd. Laten we eens beginnen met een schoenlepel, Lisbeth Kusters. Ja. Ik heb nooit gedacht dat ik zoveel liefde zou opvatten voor een kleine schoenlepel. Wat is daarop te zien?
Op die schoenlepel, die afkomstig is uit de abdij van Tongerlo, daar zie je eigenlijk heel mooi het scheppingsverhaal op afgebeeld. Dat scheppingsverhaal was eigenlijk een manier inderdaad voor de mens om te zoeken naar een bepaalde structuur en een bepaalde orde in die kosmos en wat er allemaal bestaat en de wereld die hem omringt. En ja, dat wordt ook een beetje bevestigd in het scheppingsverhaal zelf natuurlijk. Hè. God zegt dat het goed was. Dus dat geeft ergens een orde en een bevestiging en een rust. En je ziet dat scheppingsverhaal heel mooi afgebeeld op die schoenlepel en ook de schepping van Adam daarbinnen. Ja. Dus het is eigenlijk ook heel mooie weergave van hoe de mens zichzelf ziet binnen die schepping.
Ja, daar begint de ellende natuurlijk al, Genesis 1 en dan 2. Ja. Leg het nog eens uit, Lisbeth.
Ja, je hebt dus
voor de
eigenlijk...
mensen die niet ja. meer het Nieuwe en het Oude Testament kennen. Maar goed, we ja. gaan er op een drafje door. Het is het begin van heel veel miserie, hè?
Ja, het is eigenlijk... we hebben in de Bijbel, in het Oude Testament, hebben we twee scheppingsverhalen eigenlijk. Genesis 1 en Genesis 2. En Genesis 1 vertelt hoe God de wereld schiep in 6 dagen. En op de 7e dag rust hij uit. Op de 6e dag heeft hij de mens geschapen. Mm-hmm. En Genesis 2 vertelt, vertelt eigenlijk de volgorde omgekeerd. Dus God heeft daar eerst Adam geschapen, creëerde dan de Hof van Eden. En gaf gezelschap aan Adam. Eerst in de gedaante van de dieren en dan in de vrouw. En we zien eigenlijk...
Wij kennen onze positie in de schepping.
Voilà, dus dat ja. komt een beetje naar voren, dat scheppingsverhaal. We zien eigenlijk wel in de kunst hoe die twee verhalen heel mooi samenvloeien. Dus je krijgt dan eigenlijk scènes achter elkaar van die verschillende dagen. En op die laatste scène zie je dan Adam en Eva in de Hof van Eden. Dus het vloeit heel mooi samen, maar het is wel het begin geweest van heel veel debat ook. Over de gelijkheid tussen man en vrouw. Hmm. Ja. Dus... Ja.
Nog even beginnen bij het begin, de oerknal van uw eigen tentoonstellingen. Lisbeth, ja, je moet het hebben over het begin, toen er nog ja. niets was. Maar hoe beeld je nu dat niets uit? Hoe laat je dat nu zien aan de bezoeker in Parkum?
Voilà.
Je mag al even gaan zitten, dat kan ik al verklappen.
Ja, je mag eigenlijk in de eerste zaal gaan zitten en een beetje proberen te ervaren wat dat niets precies is of kan zijn. We hebben voor deze expo samengewerkt met een auteur, Margolijn van Heemstra. En zij heeft eigenlijk doorheen de expo op 6 verschillende plaatsen een reflectie geschreven over bepaalde stukken of over een bepaalde thematiek. Om eigenlijk, en dat is wat we vanuit Parkum ook willen doen, om dat religieus erfgoed betekenis te geven vandaag. En in die eerste zaal hoor je eigenlijk een eerste reflectie van Margolijn, waarin ze heel mooi schrijft over dat niets. Wat is dat precies? Want eigenlijk is het geen niets. Het is een chaos en het is een begin, het is een start. Het is een niets, maar met potentialiteit. Dus er zijn heel veel mogelijkheden.
Dus het knalt al een beetje daar,
voilà.
In het niets.
Ja, en zij schrijft heel mooi van het is eigenlijk een niets waarin je het ruisen hoort van de mogelijkheden. Dus wat het eigenlijk heel mooi samen.
Ja. Ja. En ja, dat in een tijd dat net heel veel mensen een soort niets gaan opzoeken... Omdat de wereld zo druk is, zoekt men een soort nieuw nulpunt op, denk ik soms.
Ja, klopt. En de expo gaat eigenlijk ook over de typische, ja, de menselijke vragen eigenlijk. Of het feit dat mensen zich, en dat is typisch, hè, het feit dat mensen zich voortdurend vragen stellen over alles en nog wat. Een bepaalde zin in het bestaan enzovoort. Van waarom zijn we hier, waar komen we vandaan? En vooral, waar gaan we naartoe ook? En precies daarop wil Marjolein van Heemstra in haar teksten ook op ingaan.
Ja. Je verrast ons ook zelf met een raadsel in de tekst bij de tentoonstelling, Lisbeth Kusters. Qui est mort sans être né?
Ja.
Ja.
Wie is of wie gaat dood zonder ooit geboren te zijn?
En toch is er een antwoord op die vraag.
Ja, klopt.
En dat vinden we in een schilderij uit de collectie van de Paters Norbertijnen.
Ja. Ja, het is een heel mooi schilderij. Het is eigenlijk de verbeelding van de allegorie van de hoop eigenlijk. Je ziet eigenlijk een skelet, de dood, die Adam en Eva met een ketting vasthoudt. Dus hij kluistert eigenlijk zelfs Adam en Eva, die gaan ook dood, ook al zijn ze niet geboren. Dus daar zit het antwoord van het raadsel in. Maar daartussen zie je dan de hoop, de verbeelding van de hoop. Een vrouwelijke gedaante in een groen kleed met vleugels. En zij kijkt naar de hemel en de wolken breken open. En zij verbeeldt eigenlijk de hoop die men vanuit religie daarin koestert.
Maar de onderkant ziet er toch een beetje uit als een affiche voor een film voor het Halloweenseizoen. Dat moet ik er toch aan toevoegen voor de gevoelige kijkertjes die naar Parkum gaan. Een heel bizar schilderij is er eentje dat jullie in Brugge hebben gehaald, uit de Sint-Gilliskerk.
Ja.
Godzijdank is dat ding binnengeraakt, want dat was 2 centimeter kleiner dan de deuropening. Mm-hmm. Het is een werk van Jacob van Oost. En de titel is De wereld door Christus verlost. Het is eigenlijk een iconografie die wij zelden afgebeeld zien. Wat gebeurt daar? Want ik zie een bol. En dat is eigenlijk, dat is onze aarde. Wat doet Christus met die bol? Wat toont hij precies?
Ja, dus het is inderdaad een zeer, zeer uniek schilderij. Een heel mooi schilderij ook. Niet alleen omwille van zijn grootte, want het is echt een huzarenstukje geweest om het in het museum binnen te krijgen. Maar het is ook uniek omdat het een heel bijzondere iconografie toont. Het toont eigenlijk Christus die de verloste wereld teruggeeft aan zijn vader. En binnen religie, binnen de christelijke religie, is het eigenlijk Christus, of door de komst van Christus, dat de wereld verlost is. En wat zie je in die wereldbol? Je ziet daar eigenlijk de voorstelling van de zondvloed. De ark van Noah, waarbij je eigenlijk al een beetje ziet hoe de dieren na de zondvloed terug de ark verlaten. En het toont eigenlijk, of het geeft eigenlijk het verbond weer tussen God en de mensen, omdat God na de zondvloed heeft gezegd, dit doe ik nooit meer. En hij geeft eigenlijk als teken van dat verbond, geeft hij de regenboog. En dat is ook iets dat binnen onze christelijke traditie minder bekend nog is, maar bijvoorbeeld binnen de Joodse cultuur leeft dat nog heel sterk, dat teken.
Ja. Een regenboog, daarom vinden wij regenboog zo mooi en ook hoopgevend natuurlijk. We moeten ook even naar het feit dat die christelijke cosmologie, dat die heel eschatologisch is. Mm-hmm. We hebben een begin en dus meteen ook een einde met de dag des oordeels. Als wetenschapper, Thomas, hoe kijk jij daar naartoe? Want jij kijkt dan wel naar het begin, maar wat is het einde? Die we met z'n allen richting einde van de planeet afstevenen. Of in die richting alvast.
Goh,
ik citeer nu eigenlijk de grootste pessimisten, maar goed.
Ja. Maar goed, het einde van het heelal dat uit onze modellen voortvloeit, om het zo te zeggen, is inderdaad niet om vrolijk van te worden. Maar goed... Uiteindelijk, ik bedoel, het heelal...
Gaan we met z'n allen met een oerknal ook de pijp uit, of zal dat gewoon nog piep zeggen?
Het lijkt erop dat de uitdijing van het heelal is aan het versnellen.
Mm-hmm. Oh ja.
Dus het lijkt erop dat het heelal leger en leger gaat worden. Er gaat de sterren gaan uitdoven. Op den duur gaan de andere sterrenstelsels zelfs uit ons zicht verdwijnen. We eindigen met een hoop zwarte gaten. Ja, dat is echt niet om vrolijk van te worden, dat is juist.
Mm-hmm, maar we zullen het zelf niet meer meemaken.
Nee, en wij houden ons eigenlijk liever met het verleden bezig.
dat is eigenlijk om vrolijker van te worden. Ja, maar goed, als we dan terugkijken naar die vele schilderijen die in de loop der eeuwen zijn gemaakt, dan gaat dat natuurlijk heel vaak over en de zonvloed en de dag des oordeels en de val van de opstandige engelen. Ja, Lisbeth... Laten we met die val der omstandige engelen beginnen. Want zij hebben eigenlijk heel veel bepaald. Zij eigenlijk ook de positie van de hel, de aarde, ook voorgeborgde vaagbuur. Nu wordt het heel ingewikkeld natuurlijk. Ja. Dat is een beetje ruimtelijke ordening daar beneden.
Ja. Het is eigenlijk een manier om ruimtelijke ordening te geven, dat klopt. Ja. We hebben een heel mooi schilderij dat de val van de opstandige engelen verbeeldt. En het is eigenlijk de voorstelling van het verhaal waarin verteld wordt dat er tijdens de schepping één engel revolteerde tegen God, dat was Lucifer. En God was zodanig kwaad dat hij Lucifer naar beneden wierp en die viel op de aarde. En waar hij op de aarde viel, bleef er een krater achter en dat is de hel. En dat is eigenlijk een verklaring voor de aanwezigheid van het kwaad in een toch door God geschapen wereld, die eigenlijk dan goed is.
Mm-hmm.
En het is die dualiteit.
Abel, dat doe je.
Voilà. Ja. En het is die dualiteit tussen goed en kwaad, wat eigenlijk het volledige religieuze, van oorsprong middeleeuwse beeld bepaald heeft. Alles werd afgewogen tegenover die dualiteit tussen goed en kwaad.
Ja. Goed, we weten nu al waar de hel ligt, in een krater. Maar wat dan met dat paradijs? Hoe is dat dan ontstaan? Of hoe kan je dat dan lokaliseren? Er zijn heel veel prenten die daar echt een plek aan geven.
Ja. Nu, dat hele verhaal van de hemel, dus die eschatologie waar we daarnet ook over spraken, je moet dat eigenlijk zien binnen een context waarin de mens ook naar een manier zoekt om te kunnen gaan met zijn eigen vergankelijkheid. Dus als de mens kijkt naar de wereld en zijn eigen plekje in de wereld, dan wordt hij zich meteen heel snel bewust van zijn eigen nietigheid daarbinnen en zijn eigen vergankelijkheid. En eigenlijk is die wereld, of dat beeld van de hemel, is eigenlijk een manier om daarmee om te kunnen gaan. Men creëert eigenlijk een soort van kosmologisch verlengstuk, zo kan je het eigenlijk noemen, waarbij dat dat het leven op aarde slechts een oponthoud is naar een leven in het hiernamaals, want dat is veel belangrijker. Het is niet alleen een kosmologisch verlengstuk, maar het geeft ook zin aan het leven op aarde. Hmm. Want als je goed leeft, als je goed christelijk leeft, dan word je beloond met het leven in het hiernamaals. Dus het geeft ook zin aan een heel eindig en vergankelijk bestaan. Mm-hmm.
Laten we nog even kijken naar de plek van de mens daarin. En een heel mooi stuk dat jullie ook hebben gehaald uit een of andere verzameling van een klooster. Het welk, dat mochten we niet weten. Maar we moeten het hebben over de zodiacman.
Ja.
En ja, vertel zelf maar, Lisbeth, jullie daar tonen, maar een wonderlijk ding.
Ja, ik ben zeer blij dat we dat binnen de expo kunnen tonen. En het is eigenlijk de voorstelling, we kennen allemaal de Zodiacman, denk ik wel, waarbij je eigenlijk een voorstelling hebt van een mens.
Verbonden met
de
sterren, de planeten.
Dierenriem. Ja. En waarbij eigenlijk die verbinding tussen het lichaamsdeel en het tekenen van de dierenriem, dat vormt eigenlijk een soort van kalender. Dus als de maan stond in een bepaald teken van de dierenriem, dan mocht je geen chirurgisch ingreep doen aan dat lichaamsdeel. Mm,
geen aderlating vandaag.
Voilà.
Geen schedelboring, wat een pech.
Klopt.
Ja.
En het stuk dat wij tonen is eigenlijk een bijzondere afgeleide daarvan. En het toont eigenlijk opnieuw de mens in verbinding met de hem omringende planeten. Dus de planeten die op dat moment bekend waren. En daarnaast is dat ook verbonden met de leer van de humores. En dat is eigenlijk de leer van de lichaamssappen. Men geloofde binnen de geneeskunde, geloofde men dat de mens bestond uit 4 lichaamssappen. Dat zijn bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. En eigenlijk het onevenwicht tussen die 4 sappen bepaalt of je ziek bent of niet. Maar het bepaalt bijvoorbeeld ook in welke levensfase dat je zit. Als je bijvoorbeeld veel bloed hebt, dan ben je sanguinis en ben je zeer energiek, dan ben je jong. En zo evolueert dat verder naar geel slijm bijvoorbeeld, of gele gal.
Gele gal,
gele gal,
ja.
Is eigenlijk al meer de volwassenheid en zo evolueert het verder tot het slijm. Dan ben je bijna dood. Dus je hebt eigenlijk die verschillende fasen.
Oké, maar en dus iets oudere mensen die kunnen niet sanguinis zijn?
Nee. Nee, dat evolueert dan eigenlijk naar meer de slijmfase.
Yes. In plaats van te vragen aan iemand hoe oud bent u, dan vraagt u gewoon, zit u al reeds in uw slijmfase? Ja. Aangename kennismaking. Goed, maar Lisbeth, dat is echt heel mooi hoe hier de mens verbonden is met dat omringende heelal. Marjolein van Heemstra, de schrijfster die je hebt aangetrokken om hele mooie teksten trouwens te schrijven voor deze tentoonstelling. En zij combineert ook eigenlijk haar kennis als godsdienstwetenschapper met haar kennis van de ruimte enzovoort. Zij wijst op het feit dat wij ondertussen in een veel te lichte wereld leven. Wij zien die sterren domweg niet meer.
Ja, klopt. En zij houdt eigenlijk in haar teksten ook een zeer sterk pleidooi om meer naar de sterren te kijken. Enerzijds, omdat zij ook stelt dat hoe meer dat je naar de sterren kijkt, hoe meer dat ook betekenis geeft aan je leven op aarde. En een soort van rust geeft, een soort van kalmte geeft en een soort van verbondenheid ook geeft tussen mensen. Dus zij verhoogt dat eigenlijk heel mooi.
Maar dan moet je die sterren ook wel kunnen zien natuurlijk. Hè.
Ja.
Thomas Hertog, je hebt gestudeerd bij Stephen Hawking. Dat is echt wel heel indrukwekkend natuurlijk. Was dat fijn bij die man? Dat moet ongelooflijk geweest zijn.
Ja, dat was heel fijn.
Ja, super. Ik heb nog even een uitspraak van hem erbij gehaald.
Oei.
Ja, die staat ook in de heel mooie catalogus trouwens, die bij die tentoonstelling hoort. Denk eraan om omhoog te kijken naar de sterren en niet omlaag naar je voeten. Probeer te begrijpen wat je ziet en vraag je af wat het universum doet bestaan. Wees nieuwsgierig. Clara, zeggen we, blijf verwonderd. Waarom is deze uitspraak zo belangrijk?
Ah, om dezelfde reden, denk ik, dat jullie net aan het bespreken waren. Ja. Steven zocht ook in de wetenschappelijke kosmologie. Is er natuurlijk, zou je denken, is er niet meteen een plaats voor de mens? In de zin van, het is ver van evident hoe in die onpersoonlijke kosmos door wetten gedirigeerd, wat de positie van de mens, wat de plaats van de mens in het heelal is. Eigenlijk is de mens en de kosmos, zijn zij zo'n beetje uit elkaar getrokken door de wetenschap. Hè? En dus die zingevingsvraag ligt vanuit wetenschappelijk oogpunt knal daar midden op tafel. Mm-hmm. Maar Steven gaat daar
in zekere zin op in en zegt van... Het is die nieuwsgierigheid die, en dat zoeken en het herdenken van de kosmos... dat de kosmos net tot ons thuis maakt.
Hmm. Hoe heeft Stephen Hawking de theorieën van Georges Lemaître... Ja, hoe is hij daar verder mee omgegaan om dan eigenlijk ook Lemaître zijn grote gelijk te kunnen geven?
Dus die oerknal van Lemaître. Lemaître heeft nooit gezegd wat die oerknal dan eigenlijk was. Hè, wat dat absolute begin dan eigenlijk voor iets was. Dat was niet... De wetenschappelijke technieken waren gewoonweg niet voorhanden. Wat Hawking gedaan heeft, is uiteindelijk het allereerste wetenschappelijke model voor het oeratoom zelf uit zijn mouw geschud, als het ware.
Mm-hmm.
Dus in zekere zin kan je zeggen dat Hawking Lemaître's speculatieve, intuïtieve idee van een oerknal, van een Big Bang, iets of wat op vaste wetenschappelijke grond gestoeld heeft.
Maar dat heeft, Lemaître zelf niet meer kunnen meemaken, nee. Natuurlijk. Nee. En dat is natuurlijk ook tegelijkertijd heel jammer. Met Lisbeth kijken we nog even naar de hemel met de blik op oneindig. De hemelvaart, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Hè. Dat is ook weer letterlijk knocking on heaven's door. Mm-hmm. Jullie tonen een heel mooi schilderijtje van een hemelvaart. En dat kan je eigenlijk heel letterlijk nemen. Dus Christus die gaat richting hemel. Mm-hmm. Ik zie hem zo met zijn armpjes in de lucht. Ja. En dan zie je zo eigenlijk nog de afdruk van zijn voeten staan.
Mm-hmm.
Maar ook dat is weer heel belangrijk natuurlijk om een en ander te kunnen positioneren.
Ja. De hemelvaart van Christus is eigenlijk een heel belangrijk motief geweest. Jezus was een voorbeeld hoe dat je als religieuze naar de hemel ging, bij wijze van spreken. En die hemelvaart wordt eigenlijk op een heel mooie manier uitgebeeld. Je ziet inderdaad Christus verdwijnen tussen de wolken en zijn voetafdrukjes blijven op de Olijfberg achter.
Ja, ja.
En beide wordt niet beschreven in de Bijbel. Dat zie je niet terug. Dus dat wordt letterlijk gezegd van een wolk onttrok hem aan hun blikken, aan de apostelen blikken. Dus hij was weg. En we zien hoe dat eigenlijk binnen de kunst, binnen de liturgie ook, men probeert om die onzichtbaarheid, die er eigenlijk eigen aan is aan het motief, mm-hmm. om dat toch zichtbaar te maken.
En maar dat alweer is eigenlijk iets voilà. Afwezigs voor te stellen, namelijk de voetafdruk, want daar is niks.
Daar is niks.
Alleen een spoor.
Toch was hij er. Dus het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat men dat probeert. Ja, en dat is typisch menselijk, hè, om iets dat je niet kan begrijpen, om dat toch te willen begrijpen.
Ja. Toch wel goed gevonden natuurlijk. In het kader daarvan... van die hemelvaart die plaatsvond op de Olijfberg, Lisbeth. U noemt dat een axis mundi.
Mm-hmm. Hm?
Een navel, zouden we ook kunnen zeggen. Dat moet u toch 5:50 even aan de luisteraar van Pompidou uitleggen.
Een axis mundi zijn eigenlijk plekken op de wereld. Binnen religie zijn altijd plekken op de wereld zijn belangrijker dan andere plekken op de wereld, bepaalde plekken. Dat is niet uniek voor het christendom. Je hebt dan heel veel religies, heel veel culturen, wat we ook binnen de expo Blik op oneindig duiden. Bijvoorbeeld binnen het Keltische geloof heb je dat ook. En dat zijn plekken waarbij eigenlijk de kosmische energie heel sterk aanwezig is. En waarbij de grens tussen de verschillende werelden, zoals bijvoorbeeld de aarde en de hemel, zeer dun is. Dat zijn heel belangrijke plekken. Je hebt binnen het christendom bijvoorbeeld Golgotha, maar je hebt ook de Olijfberg. Maar bijvoorbeeld ook binnen de islam heeft men dat ook. Mm-hmm. De plek waar Mohammed ten hemel gestegen is, heb je ook voetafdrukken.
Ik moet dat toch even voorleggen aan Thomas Hertog. Als jij de kosmische energie wil voelen, daar waar aarde en hemel elkaar bijna aanraken, Thomas, waar gaat u dan naartoe?
Ik ben naar mijn bureau.
Ik had een of andere waanzinnige plek verwacht waar je nog heel dicht bij de sterren kan zijn.
Ja, maar net dat is, dat is net mijn bureau.
Ja.
Daar kan ik rustig werken.
Uh-huh. En kijken naar de sterren door al uw...
berekeningen, absoluut. Ja.
Ja. Want we hebben het nu over de kunst, alsof alleen de kunst natuurlijk recht heeft op creativiteit en schoonheid. Maar wat mij altijd opvalt als je zo van die uitspraken leest van wetenschappers, die zijn vaak van een ongelooflijke poëzie. Lemaître deed dat, ja. Einstein had dat, Hawking kon dat ook. Ja. Jullie hebben daar nood aan om toch bewoordingen te vinden die iets emotioneels ook toevoegen aan al die berekeningen, studies enzovoort.
Ja, dat is juist, denk ik. Dat is een manier om een zekere verwondering over die diepe realiteit die in die wiskundige formules vervat zit, in mensentaal te formuleren. En zoals je zegt, ook kunst neemt natuurlijk daarin een grote plaats in.
Want op de tentoonstelling die u heeft gecureerd, die dan opengaat ook in de universiteitsbibliotheek, nu vrijdag in Leuven, daar hebt u ook heel veel kunst bij betrokken.
Ja. Het hart van de tentoonstelling is het verhaal van de moderne wetenschappelijke cosmologie dat we besproken hebben. Maar dat verhaal wordt verteld als een dialoog tussen kunstobjecten en wetenschapsobjecten, absoluut.
Ja.
En
dat dus brengt daar hoort dan ook Constantin Brancusi bij en Kazimir Malevich, dat kan allemaal.
Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
Het suprematistische begin.
Knal op de... Ja. In hetzelfde jaar dat Einstein zijn theorie formuleerde.
Voilà, wat een schoonheid is dat nu alweer met cijfers. Lisbeth, mocht Thomas Hertog zijn eigen hemelvaart ambiëren, in welke kerk kan hij dat dan doen? Want geen hemelvaart zonder gat in het dak, denk ik dan praktisch.
Ja, de hemelvaartskerk op de Olijfberg, die heeft niet alleen de voetafdrukken die je daar als kan zien, maar is ook open in het gewelf. Precies om eigenlijk opnieuw die onzichtbaarheid van Christus, om dat toch te zien waar hij verdwenen is. Ja.
Is er iets dichter in de buurt?
Ja, voilà. In Aarschot, bijvoorbeeld.
Leuven-Aarschot, dat is echt niet
Leuven-Aarschot valt te doen.
Ja, dat vind ik doenbaar.
In sommige streken in Europa heb je het zogenaamde hemelgat. In België zijn er niet zo heel veel bekend, maar in Aarschot bijvoorbeeld wel. En het hemelgat is eigenlijk een soort van opening in het gewelf, waar een gewelfsleutel op zit, een deksel, en je kan dat eraf nemen. En tijdens de liturgie van hemelvaart werd daar een houten beeld via een katrollensysteem door het hemelgat naar boven getrokken. En eigenlijk is dat het toppunt
van
hoe dat
mensen... Was dat dan
de lokale
misdienaar die even de hoogte in werd
getrokken? Is ook gezegd
getrokken.
Dat bij sommige liturgische feesten er een misdienaar naar boven werd getrokken. Of bijvoorbeeld bij Pinksteren werden de vurige tongen in de vorm van gouden blaadjes, of bladgoud eigenlijk, naar beneden gestuurd of laten dwarrelen eigenlijk. Ja.
Prachtig is dat. Lisbeth, ik veronderstel dat je naar de tentoonstelling van Thomas gaat kijken.
Absoluut.
Ja, ik ben ontzettend benieuwd. En jij ook omgekeerd.
Ik ben ook benieuwd, Lisbeth.
Pas op van die klisteerspuit op het einde. Dat vond ik toch echt wel verschrikkelijk om te zien. Maar goed, anders beland je in... Ja, het voorgeboorte is het dan. Hè?
Ja,
een niet gedoopte, ongeboren kind. Waar zit dat weer? Want het is ingewikkeld hè, met dat
we
vage vuur.
We spreken dan echt over de katholieke traditie. Het is heel belangrijk om daar de traditie te vernoemen. Waarbij dat als men het vermoedt, waarbij men eigenlijk geloofde dat ongedoopte kinderen voor eeuwig als lichtjes, als voor eeuwig in het voorgeborgte zouden verblijven.
En dat voorgeborgte, dat heeft bestaan tot 2007.
Het
toen
is
pas
zo,
heeft men gezegd van ja, maar we zullen het er niet meer over hebben.
Het voorgeborgte is nooit officieel geweest. Ja. Dus daarom dat het heel belangrijk is te spreken van een katholieke traditie. Dus binnen de traditie was dat wel zo. Maar de katholieke kerk is nooit officieel erkend geweest. En de katholieke kerk heeft in 2007 het bestaan van het voorgeborgte ook officieel ontkend.
Daar zijn we al vanaf. Nu nog een hemelgat zoeken natuurlijk in de buurt van Aarschot. Lisbeth Kusters en ook Thomas Hertog, dank je wel om hier in Pompidou te zijn. Voorbij de oerknal, de tentoonstelling die Thomas Hertog maakte over de figuur van Georges Lemaître, is te zien in de Universiteitsbibliotheek in Leuven vanaf vrijdag tot 16 januari. En dan eindigt ook Blik op Oneindig in Parkum in Leuven. Maandag zit ik zelf nog eens naar dat hemelgat te kijken, maar dan wel vanuit M in Leuven. Dat wordt ook wel heel prettig, want het festival is echt heel indrukwekkend. Morgen zitten hier Rinus van de Velde heeft een tentoonstelling bij Tim van Laren. Christophe Fekeman komt ook weer een boek bespreken. En ik bel ook even met Chris Dercon, de grote baas van Grand Palais in Parijs. En dat heeft alles te maken met zijn vriendschap en ook appreciatie voor het werk van de modeontwerper Marta Margiela, die zich nu ook als beeldend kunstenaar heeft geout, getuige een tentoonstelling bij Lafayette Anticipation. Dat is allemaal tot morgen. Nee, voor morgen. Om 5:00. Geniet van Django zometeen. Met Heidi. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.